Goedemorgen gemeente. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ik u en in bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. Waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanmorgen zullen de namen worden genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Per abuis zijn in de weekbrief twee verschillende aanvangstijden voor de aanvang van de zesjaarlijkse stemming genoemd. Deze bijeenkomst begint om 7:30. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En ook vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Het vierde en vijfde vers van Psalm 56. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste en het tweede vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht aan mijn spotters durven vragen: waar is God die gij verwacht? 1 en 2 van Psalm 42. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we uit op toonhoogte het kinderlied 425. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart. Op toonhoogte 425. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, rondom uw woord brengt u ons weer tezamen. Wat een voorrecht en we danken u ervoor. U brengt ons dus samen rondom uw woord dat voor ons een open boek mag zijn. Een open boek waarin zoveel aan de orde komt, ook wat ons leven betreft, dat het goed is om ons daar telkens weer over te buigen. En ook om daaronder te buigen. We hoorden een gedeelte uit uw woord, 10 geboden. De 10 woorden van u, die u gaf aan uw knecht Mozes. Die gelijk de eerste druk al aan scherven sloeg. Ja, heren, zo doen wij vaak met uw geboden. Het zij uit woede, of de onkunde, uit rebellie, dat we ze treden met onze voeten, dat we ze kapot gooien en liever onze eigen gang gaan. Als we achterom kijken in de spiegel van ons leven, dan ligt dat er vaak zo bij. Dat we u niet hebben lief gehad op het hoogst en onze naaste als onszelf, maar misschien zo met onszelf druk zijn geweest, liefhebbers van onszelf zijn geweest, dat we niet eens aan de naaste, laat staan, aan u toekwamen. O God, vergeef ons dat. Want zo hebben we geen leven. Vergeef ons dat en wil ons dan aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In hem die naar de aarde kwam. En we gaan daar in de weken die verder voor ons liggen weer bij stilstaan. Maar nu vandaag is het nog eeuwigheidszondag. Waarop we stilstaan omdat we stilgezet werden in het afgelopen kerkelijk jaar. Heere God, dat brengt ook weer verschillende gasten in ons midden. Geef hen, te midden van al het verdriet dat er geweest is en nog is, toch te merken dat u een God bent die troost, met wie we verder kunnen. Zorg voor ons hier in de kerk, als ook voor degenen die met ons verbonden zijn en in de huiskamers meeluisteren. En laat het maar merken dat u ons draagt en sterkt en ondersteunt en voorthelpt. Zonder u kunnen we niet. Geef ons zo en in luisteren en in spreken, in orgelspel en zingen, een gezegend samen zijn. En wil alles wegnemen wat zo gemakkelijk in de weg zou kunnen staan. Dingen die ons zorgen baren, dingen die ons te pakken nemen, dingen die ons afleiden. We leggen het voor u neer. Heere God, hoor ons. Enkel uit genade bidden we het. In Jezus' naam. Amen. In de afgelopen maanden zijn we bezig geweest met de geschiedenissen van het leven van David. En daar willen we ook vanmorgen bij stilstaan. En daarom lezen we 2 Samuel 4, de verzen 1 tot en met 11. Twee Samuel 4, de eerste 11 versen. Toen de zoon van Saul hoorde dat Abner in Hebron gestorven was, verloor hij de moed en heel Israël werd door schrik overmand. De zoon van Saul had 2 mannen in dienst, oversten van bende. De naam van de een was Baena en de naam van de ander was Rechab, zonen van Rimmon uit Beeroot, van de Benjaminieten. Want ook Beeroot werd tot Benjamin gerekend. De Beerootieten waren naar Gitaim gevlucht. Ze verbleven daar als vreemdelingen tot deze dag. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij was 5 jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Israël kwam. Zijn voedster had hem opgepakt en was gevlucht. Maar toen ze haastig op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was Mephibosheth. De zonen van Rimmon uit Beeroot, Rechab en Baena, gingen op weg en kwamen in het huis van Isboset toen de dag heet geworden was. Hij lag die middag op bed. Ze kwamen tot midden in het huis alsof ze tarwe kwamen halen en staken hem in de buik. Vervolgens ontkwamen Rechab en zijn broer bij Ena. Ze kwamen dus in huis toen hij in zijn slaapkamer op zijn bed lag, staken hem dood en hakten zijn hoofd af. Ze namen zijn hoofd mee en liepen de hele nacht door over de weg door de vlakte. Ze brachten het hoofd van Isbozet naar David in Hebron en zeiden tegen de koning: zie, hier is het hoofd van Isbozet, de zoon van Saul, uw vijand, die u naar het leven stond. Zo heeft de Heere, mijn heer de koning, op deze dag gewroken op Saul en op zijn nageslacht. Maar David antwoordde Rechab en zijn broer Baena, de zonen van Rimmon uit Beerot, en zei tegen hen: zo waar de Heere leeft, die mijn leven uit alle nood verlost heeft, voorwaar, hij die mij vertelde, zie, Saul is dood, hem heb ik gegrepen en in Ziklag gedood, hoewel hij in eigen oog iemand was die een goede boodschap bracht en dacht dat ik hem een bodeloon zou geven. Hoeveel te meer nu goddeloze mannen een rechtvaardig man in zijn huis op zijn slaapplaats hebben gedood? Nu dan, zou ik zijn bloed niet van uw handen afeisen en u van de aarde wegdoen? Tot zover onze schriftlezing. Wij willen stilstaan vanmorgen bij vers 4 uit 2 Samuel 4. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij was 5 jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Jezreel kwam. Zijn voedster had hem opgepakt en was gevlucht. Maar toen ze haastig op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was Mephibozet. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen met elkaar. En wel van Psalm 27, het eerste en het laatste vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen, zou ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 1 en 7 van Psalm 27. Gemeente des Heren. Een hoofdstuk heeft 12 versen en je leest alleen de eerste 11. Misschien hebt u doorgelezen. En merkte het gruwelijke ervan. Dat is ook David. Oog om oog, tand om tand. Toch gaat het daar vandaag niet over. Het staat wel in de Bijbel, ja. Het staat inderdaad in de Bijbel. En dit hoort ook bij de geschiedenissen van het leven van David en zijn koningschap. Een bloedige strijd om de macht. Doorweven met verraad en moord en wraak. Saul, de eerste koning van Israël, die heeft zichzelf van het leven beroofd. Hij, de eerste koning van Israël, door God zelf aangesteld en in naam van God gezalfd door Samuel de profeet. Hij zag ten lange leste geen plaats meer voor zichzelf. En het opmerkelijke is dat het hoofdstuk dat we net bijna helemaal gelezen hebben, eigenlijk weergeeft hoe de hele familie van Saul zijn huis, zijn geslacht, zeg maar uitsterft, wegzinkt in het graf. Ja, en wie niet? Natuurlijk niet op zulke brute manier, onmenselijk en wreed uit wraak of wat dan ook. Maar wat wel waar is, hoe dan ook, de dood wenkt ieder uur. Gewoon naar onszelf toe. Ook onze tijd is bepaald. En bepaald niet onbegrensd. Maar wie weet zijn tijd, zijn dag, het uur, wie weet. Wat we wel weten is dat er op deze eeuwigheidszondag verscheidene nabestaanden in ons midden zijn die een geliefde, een dierbare is ontvallen. En op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we daar straks in het bijzonder bij stil. Straks worden we ook echt stil wanneer we de namen noemen van hen die ons zijn voorgegaan. Van hen die ons ontvielen. Van wie we alleen nog herinneringen hebben. En die koesteren we. En die halen we nog eens op. Weet je nog hoe die was? En wat ze zei? En wat ze deden? Herinneringen uit fotoboeken, van video's en noem maar op. Tot de stem op de voicemail toe. Maar of het went? Nee, ik dacht het niet. Of het slijt? Wie weet, misschien, ooit. Misschien ook nooit. Dat is niet te berekenen, dat is niet te voorzeggen. Wat dat betreft is ieder die de ander overleeft, ook weer anders. Anders in denken, anders in aanvoelen, anders in emoties, anders in verwerking. En wie meent dat het nu maar eens over moet zijn, heeft misschien nog nooit wat meegemaakt. Van tijd tot tijd, en zeker in de begintijd na een overlijden, dan word je meer dan je lief is geconfronteerd met die gekomen leegte. Dat ontkom je niet, dat ontloop je niet. En wat is het daarom ook zaak om steeds weer naar elkaar om te zien. Niet te denken van het zal onderhand wel weer over zijn. Het moet gewoon maar slijten. Dat heb je niet in de hand, dat regel je niet even. Je bent mens, door God geschapen, mens met je vreugde, maar ook mens met je verdriet. In dat gruwelijke hoofdstuk uit de Bijbel dat we net hebben gelezen, daarin treffen we ook een heel bijzonder tafereel aan. Ik bedoel onze tekst met daarin een kleinzoon van Saul. De zoon van een vriend van David, Jonathan. Vreselijk in feite om in dit hoofdstuk zo'n kind tegen te komen. Een jongen van 5 jaar oud toen hij iets verschrikkelijks meemaakte. Hè? Zeg maar, hij zat in groep 2. En dit hoofdstuk waarin moord en doodslag, zelfmoord en sluipmoord de orde van de dag lijken te zijn, want dit wendt nooit. Ook in Amsterdam vindt de een na de andere week weer een afrekening plaats. Een mens meer of minder lijkt daar niet uit te maken. En toch wordt er in onze tekst ingezoomd op dit kind. En we kijken mee. En wat lezen we daar? Als je dat vierde vers, dat zomaar ineens plomp verloren in dit vierde hoofdstuk tevoorschijn komt, dan merk je in dat vierde vers dat er een zekere verwardheid in zit. De tekstwoorden die zijn qua volgorde best warrig, alsof alles door elkaar heen ligt. Daarom kun je het beste het eerste gedeelte van vers 4 vastkoppelen aan het laatste gedeelte van vers 4. En dan krijg je eigenlijk de hoofdzin. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon en zijn naam was Mephibozet. Even bij het eind beginnen, Mephibozet. Dat woord Bozet kwamen we al eerder tegen. Is-Bozet. Die had dat ook meegekregen in zijn naam. En Bozet, dat betekent eigenlijk iets van schaamte. Betekent eigenlijk iets van iets schandelijks. Er is blijkbaar iets ergs gebeurd en daar schaam je je over. Ja, dat kan gebeuren, dat kan je overkomen. Dat het schaamroodje naar de kaken stijgt. Je hebt wel eens van die momenten. Ik schaam me over mijn gedrag. Ik had dat niet moeten doen. Ik had dat niet moeten zeggen. En schamen, dat doe je meestal achteraf. Als gedane zaken geen keer meer kunnen nemen. Is-Bozet, dat betekent man van schaamte. Man die iets schandelijks is overkomen of heeft gedaan. Je zult zo heten. Je zult zo'n naam hebben. Want schaamte is eigenlijk iets dat liever maar geen naam mag hebben. En iedereen heeft het erover. Naast Is-Bozet hebben we dus ook zijn neefje en dat is Mephibozet. Waarschijnlijk heeft die naam iets in zich van verstrooiing, van schaamte. Maar het blijft een beetje gissen, het blijft een beetje raden naar de betekenis van die naam. Maar wat ons wel gemeld wordt in de tekst, dat is dat er met dit kind iets bijzonders aan de hand is. En dat staat vermeld in die tussenzin. Mephibozet was de zoon van Jonathan. Maar die jongen was ook aan beide voeten verlamd. Eigenlijk staat er dat hij aan zijn beide voeten, aan zijn beide benen geslagen was. En als je het helemaal heel letterlijk vertaalt, kijk naar de wortel van het woord dat daar gebruikt wordt, dan staat er eigenlijk dat hij overwonnen was aan zijn beide voeten. Zijn beide voeten waren, om zo te zeggen, te pakken genomen. En zijn voeten hadden het afgelegd. Ze deden niet meer wat ze moesten doen. Wat je van voeten mag verwachten. Nou kun je natuurlijk bij oudere mensen wel eens zeggen van ach, de ouderdom die komt met gebreken. En dan komt er een wandelstok en er komt een rollator en nog meer hulpmiddelen. En als je niet zo goed meer uit de voeten kunt, is een gebrek van de ouderdom. Maar Mefiboset was 5, hè? Groep 2. Toen hij hiermee behept werd. En ik denk, zoals je 5 jaar bent, dan heb je het lopen ondertussen heel goed onder de knie. En ook het hardlopen. Mefiboset, maar hij kon geen kant meer op. En de tijd van rolstoelen en scootmobiels was nog niet aangebroken. Afhankelijk was je. Hij moest gedragen worden, zoals er zoveel kreupelen in de Bijbel gedragen worden. Getransporteerd van A naar B. Ja, wat ik zeg, hij moest gedragen worden. En dat was het nou juist, hè? Dat hij gedragen werd. Want dat was de aanleiding voor zijn verlamming. Mefiboset die werd juist gedragen. Omdat hij slecht lopen kon. Hij kon echt wel lopen. Hij werd gedragen terwijl hij lopen kon. Maar misschien liep hij niet snel genoeg naar het idee van de vrouw die hem moest verzorgen. Voor haar wordt in de Hebreeuwse Bijbel een woord gebruikt met dezelfde klank als ons woordje amen. Ons minder bekende woord min, als een voedster, komt daar vandaan. En zij kon het haar toevertrouwde koningskind, Mefiboset, gedurende de eerste jaren van zijn leven misschien ook de borst hebben gegeven, maar hem ook de goede beginselen van een goede opvoeding hebben meegegeven. En in dat woordje aman zit dan ook de betekenis van trouw, ergens mee bezig zijn, vol betrouwbaarheid je werk toegewijd verrichten. Sterk staan. Alleen, en dat lazen we ook in deze tekst, deze vrouw heeft op een gegeven moment Mefiboset meegenomen, opgepakt, meegesleurd. En als kind van 5, hè, denk het je even in. Ik geef het je wel te doen. Maar dat was haastige spoed. En ze heeft hem vervolgens in haar vluchten laten vallen. En toen was het met lopen bij Mefiboset gebeurd. Vanaf dat moment was hij voor zijn leven getekend, verlamd. Had ze er een reden voor om hem te laten vallen? Vast niet. Had ze er een reden voor om hem op te pakken en mee te dragen? Zeker wel. Wat dan? Nou, zij liep met de dood op de hielen. Er was bij hen het slechte bericht binnengekomen dat de vader van Mefiboset en de opa van Mefiboset, dat en Saul en Jonathan in de oorlog waren gesneuveld. Ze hadden het leven gelaten. En wanneer je die hier oppakkende beweging van die verzorgster je probeert voor te stellen en in te denken, dan heeft ze de beste bedoelingen van de wereld gehad, horend van oorlog, horend van verliezen die geleden worden, horend van overlijdens van opa Saul en vader Jonathan, wil ze die troonsopvolger in het geslacht van Saul daarvoor bewaren, dat dit joch ook iets ergs overkomt. Dat hem de aankomende koning de dood wacht. En daarom neemt ze het in de armen en ze wil hem daarvoor behoeden. En ze rent met hem weg met de dood op de hielen. Ja, wie wint er dan? En wat win je? Maar hoe dan ook, gehandicapt. Leven met de dood op de hielen, wie ontkomt daaraan? Hoe is er onder ons ook niet door heel velen gestreden, gepoogd en gebeden, werden de middelen aangewend en terecht. Bij de een meer, bij de ander heeft het mogen baten, bij de ander minder. Littekens van rouw en verdriet en gemis, die kleven ons aan. En als iemand dat ook letterlijk aan den lijve heeft moeten ondervinden, dan was Mephibosheth dat wel. Voor het leven getekend vanwege de angst voor de dood van degene die je moest verzorgen, van je voedster. Maar goed, als je 5 jaar bent, besef je dat dan, dat zij zo bang was voor. Vandaag de dag zou je tegen zo'n vrouw een proces hebben aangespannen. Schadevergoeding geëist van vele tonnen of miljoenen. Smarte geld. Maar was Mephibosheth daar beter van geworden? Achter deze geschiedenis ligt eigenlijk de vraag: hoe ga je om met sterven, met overlijden en de boodschappen die je daarvan ontvangt? Rouwbrieven die je thuis door de bus krijgt. De dood van een geliefde. Hoe ga je om met je eigen sterven misschien wel? Hoeveel mensen vluchten daar niet voor? Voortdurend misschien wel. In een voorthollend leven vol angst. Ja, of wandel je maar stilletjes achter hem aan. Wie? Achter wie? Achter hem die weg wist met de dood. Door op te staan. Wanneer mijn leven in dat opstandingsperspectief staat, dan zal ik mijn leven, hoe getekend ook, toch anders beleven. En het sterven ook. Dan is de dood om Jezus wil geen punt, maar een dubbele punt. Een doorgang. Een doorgang tot het eeuwige leven. Mephibosheth, die had een handicap. Steeds weer werd hij zo herinnerd aan vroeger. Wat er toen gebeurd is, zal hem best verteld zijn. Steeds, ja, liep hij daartegen aan. Dat hij niet kon lopen. En waarom kom ik nou niet vooruit? Het zal hem verteld zijn, joh, 5 jaar was je, toen ben je gevallen. Misschien is dat heel vaak ook wel onze handicap. Dat we niet vooruit kunnen. Dat we niet vooruit komen met de dood op de hielen. Misschien wel omdat je er te weinig over spreekt. Ik weet ook wel leukere onderwerpen, natuurlijk wel. Maar het is wel een realiteit. Leven met de dood op de hielen. Velen hebben het meegemaakt van dichtbij of verder weg. Durf je het erover te hebben? Erover te spreken? Erover naar huis te schrijven? Iemand als Paulus, hè, de apostel uit het Nieuwe Testament, was iemand die dat wel deed. Misschien de meditatie gezien voor op het kerkblad. Hij wenste ontbonden te worden en met Christus te zijn. Wat een verlangen. Als dat op je wensenlijstje staat. Als je daarnaar haakt. ontbonden te worden en met Christus te zijn. Alleen in die tussentijd, waarin hij dat verlangt, ja zeker wel, in die tussentijd, en hoe lang dat nog is, of hoe kort ook maar, in die tussentijd je vastklemmen aan de levende. Weet je, als we net die geschiedenis van Mephibosheth hebben gelezen, dan kun je zeggen van je leven zonder de Heere Jezus gaat mank. Dat klopt niet. Zonder de levensvorst, terwijl je wel van hem gehoord hebt, maar hem in feite niet kent in al zijn heerlijkheid en majesteit en macht, ja, dan blijf je maar hinkend voortgaan op twee of nog meer gedachten. En in feite op de vlucht, op de loop. En dan leef je in feite zonder God, zonder hoop in deze wereld. Kijk, zoals die verzorgster, die voedster Mephibosheth heeft laten vallen, op de vlucht, in haastige spoed, zo heeft God zijn eigen kind, Jezus Christus, ach nee, niet laten vallen. Maar wel uit handen gegeven. En daar gaan we met ingang van volgende week weer bij stilstaan. Advent, hij komt, hij is gekomen, hij is gegeven als een geschenk uit de hemel voor mensen zoals u en jij en ik. Mensen zoals wij die onszelf, ja, de dood op de hals hebben gehaald, niet eens op de hielen. In onze eerste voorouders, Adam en Eva, tegen hen werd het gezegd, als je daarvan eet, zul je de dood sterven, dan word je sterfelijk, eigen schuld. Leef je nu werkelijk in deze wereld als mondige mensen die toch met de dood niet klaarkomen? Let dan eens op God. Let dan eens op God in Jezus Christus. God kent onze handicaps. En dat we zelf vanuit onszelf op het terrein van leven en dood geen voet weten te verzetten. Maar hij draagt ons. En hij ondersteunt en sterkt. Niet in het minst door het woord van zijn kracht. Zou hij, de Almachtige, dan ook geen wegen vinden en weten waar langs onze voet kan gaan? En dat het waar is wat David, die tot gruwelijke daden komt in dit hoofdstuk, dat David ook ooit dichtte: zelfs al ga ik door een dal van de schaduw van de dood, zijn stok, zijn staf, die troosten mij, die zijn mij tot steun geweest en nog. En we bevelen elkaar, die God, en we bevelen elkaar die God aan. Wie anders? Om Jezus wil. Geen ander. Met hem kan ik uit de voeten. Zelfs over de grens van graf en dood heen. Zonder hem blijft het horten en stoten. Hinkelen en struikelen. Om Jezus wil ik geen ander. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 46, het eerste en het zesde vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. En dan wachten we na het zingen van Psalm 46, vers 1 en vers 6, even tot de kinderen van de kindernevendienst ook weer in de dienst aanwezig zijn. Ik lees u de namen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. En ik verzoek u daarbij, voor zover u dat mogelijk is, op te staan. Op 25 november 2015 overleed Roelvina Teuna Dirksen Jansen, gewoondhebbend Dr. A.J. Kraaistraat 3. Zij werd 86 jaar. Op 7 december overleed Jannie van den Hatert Jansen, wethouder van Lavierenstraat 19, op de leeftijd van 76 jaar. 14 december overleed Rika Alida van Ravenstein van Maurik in zorgcentrum Elim. Zij werd 88 jaar. 3 januari 2016 overleed Jan Gijsbert van Doorn, gewoondhebbend Liniestraat 44, op de leeftijd van 53 jaar. 29 januari overleed Cornelis Jan van Vendelo, Aalsmeerstraat 8. Hij werd 76 jaar. 30 maart overleed Katrina Derksen Sanders in zorgcentrum Elim, op de leeftijd van 85 jaar. 3 mei overleed Cornelia van Dodeweert Brine, gewoondhebbend Dr. A.J. Kraaistraat 42. Zij werd 65 jaar. Op 4 mei kwam er een eind aan het leven van Janna Elisabeth Hommersom van Eldik, gewoondhebbend Arnoldus Jacobsstraat 46. Zij werd 89 jaar. 7 mei overleed Adriana van den Berg Vink in zorgcentrum Elim. Zij werd 97. 12 mei overleed Adrianus Bos, gewoondhebbend Oranjestraat 35... op de leeftijd van 81 jaar. 26 mei overleed Anna Janna Maria Tap Quint in zorgcentrum Lingewaarde te Tiel. Zij werd 94 jaar. Op 6 juni overleed Cornelia Capelle Hommersom, gewoondhebbend in de Arnoldus Jacobsstraat 32... Zij werd 85 jaar. 10 juli overleed Johanna Buis van Os in zorgcentrum Elim, op de leeftijd van 82 jaar. Op 26 augustus overleed Arie Geurts, Arnoldus Jacobsstraat 12, op de leeftijd van 79 jaar. 2 oktober overleed Johanna Hendrika van den Berg van den Berg in zorgcentrum Elim. Zij werd 90 jaar. Op 16 oktober overleed Hendrik van Zetten, gewoondhebbend Maaskant 5, op de leeftijd van 83 jaar. Op 19 oktober overleed Jenny Marie Rijtsma Mengerink, gewoondhebbend Molendam 31. Zij werd 96. Eveneens op 19 oktober overleed Dick van Elst, gewoondhebbend Rijnbandijk 99 in Opheusden. Hij werd 61 jaar. Op 31 oktober overleed Dries van den Belt in Vrijthof te Tiel. Hij werd 57 jaar. Wij nemen nu enkele ogenblikken stilte in acht. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart en geeft dikwijls stof tot klagen. Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de afgematte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schielijk afgesneden. Wij schijnen sterk en ach, wij vliegen heen. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. Verblijd ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. We gaan dat zingen met de woorden van Psalm 90, de versen 6 en 8. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, leven met een leegte kan zo zwaar zijn. Haast ondraaglijk wilt u meedragen. U weet wat de dood inhoudt. U hebt uw enige geborene overgegeven in de handen van de mensen. Ja, in onze handen. En wat hebben we met hem gedaan? Gespijkerd aan een kruis. Te midden van misdadigers. Aan wier handen bloed kleefde. Heere God, we danken u voor zijn offer. Want alleen ziende op hem zit niet de dood ons op de hielen, maar is het leven daar voor ons. Het strekt zich uit in de navolging van onze Heer Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en het echte leven heeft bereid. Laat ons daarom niet aan hem voorbij zien. Of met een schuin oog langs hem heen kijken. Maar hem te voet vallen. Aanbidden. Lief hebben. Nodig hebben. Nooit meer kunnen missen. Nog voor de tijd. Nog voor de eeuwigheid. Heere God, we bidden van u. Wilt u tranen drogen. Juist ook te midden van ons verdriet. En alles wat we hebben meegemaakt. Waar we misschien wel middenin zitten. Wat we nog mee te maken krijgen. We leggen ons leven in uw hand. En wilt u ervoor zorgen? Veel beter dan dat we dat zelf ooit kunnen doen. Heere God, we bidden u voor allen die leven met een handicap. En misschien ook niet uit de voeten kunnen. Zoals een Mephibosheth. Of op een andere wijze gebonden zijn. Aan thuis of aan een bed. Zorg voor alle zorgenden om hen heen. Alle helpende handen en wil die zegenen. We bidden u voor de zieken. Gedenk Marian Buijs in de Schakel in Tiel. Geef haar kracht naar kruis. En doe haar bovenal ook zien op uzelf. En draag mee in wat eigenlijk zo moeilijk te dragen is. Zorg voor de zieken thuis en in de zorginstellingen. We danken u voor goede berichten die mensen mochten ontvangen. En bidden u voor bij wie dat niet het geval was. Heere God, wilt u wonderen verrichten, telkens weer opnieuw. U liet ze geschieden, niet alleen in de tijd van de Bijbel, maar omdat u er bent, zijn de wonderen de wereld niet uit. We danken u voor de familie Langelaar uit Tiel, die in de afgelopen week mocht stilstaan bij hun 50-jarig huwelijksjubileum. U hebt gespaard en gedragen over hoogte en door diepe dalen heen. Wilt u bij voortduur een God van nabij zijn? We kunnen niet zonder u. Heere God, houdt u de wereld in uw hand. Met zoveel dreiging en zorgen. Met zoveel moord en doodslag. Met zoveel oorlog. Heere God, geef vrede. Die alle verstand te boven gaat. En dan niet alleen in een kerstbestand dat we zo aan het eind van de volgende maand wel weer zullen aantreffen, her en der. Maar echt vrede. Vrede van uw kant in de vredevorst Jezus Christus, bij wie we rust mogen vinden. Hij die kwam voor onrustzaaiers en die de rust zelf was, die zich heeft overgegeven. Geef, o God, dat we hem niet uit het oog en niet uit het hart verliezen, maar met hem onderweg zullen zijn. In het leven van elke dag. En dat we het er dan ook nog eens over hebben met elkaar. Wat dat leven betekent. En wat het sterven betekent. In het licht van hem die de dood overwon. Neem ons zo in uw hoede. We bidden nu voor Dirk en Gerry de Wilde, die in de komende week naar Kenia hopen te gaan voor een enkele week. Sterk hen ook, te midden van de groep met wie ze mogen gaan, onder leiding van Anton Verstoep. We bidden nu voor broeder Teun van Blijderveen, die daar op dit moment vertoeft, maar weer huiswaarts hoopt te keren. Beveilig hen allen en neem hen onder uw hoede, opdat ook de nood waarmee ze zullen worden geconfronteerd bij stukjes en beetjes mag worden gelenigd. En dat er helpende handen en meedelende mensen gevonden worden, her en der wereldwijd en ook hier tot eer van u. Wil ons horen, o God, uit genade alleen, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de levensvorst. Hij komt. Amen. Wij mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegaven gaan geven. In de eerste rondgang voor het oudere en alleenstaande werk. In de tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het steunfonds van de Gereformeerde Bond. Zendingsbussen aan de uitgang, die zijn bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Van harte bevelen we al deze doelen aan in uw milddadigheid. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 327. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte, links en rechts. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed. 327, 1 en 6. Ga dan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.